Goedemiddag, broeders en zusters, hartelijk welkom. Ook aan onze gasten en luisteraars. De collecte is vandaag bestemd voor evangelisatie. En de bloemen gaan naar Herman en Via de Jonge in Rhenen. En in deze dienst gaat dominee Portinga ons voor. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meiden. We gaan de eredienst voor God beginnen en dat doen we door te belijden dat we afhankelijk van hem zijn. En we gaan dat, voor zover we dat kunnen, staande, maar ook zingend doen. Vanmiddag mogen we luisteren naar de groet van de Heer onze God. Hij wil ons zegenend groeten met deze woorden. Genade is er voor u en voor jou en vrede en barmhartigheid. Van God onze Vader, van Jezus Christus de opgestane Heer in verbondenheid met de Heilige Geest. We zingen een klein stukje uit de Psalm 146. We gaan samen bidden, we gaan naar onze God toe in gebed. En de woorden voor ons gebed vinden we in Psalm 139. U kent mij, Heer, en u ontwart al de geheimen van mijn hart. Thank you. We gaan uit de Bijbel lezen, uit het Nieuwe Testament en we lezen Matthäus 11. En als ik het goed heb begrepen, dan is er iemand die dat gaat lezen. En is er iemand die dat met ons wil lezen?
Heel graag. Dank u wel.
Toen Jezus uitgesproken was en de 12 leerlingen zijn opdrachten had gegeven, trok hij weer verder om in hun steden onderricht te geven en er het goede nieuws te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes alles wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Wel nee. Wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik verzeker jullie, er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper. Maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren. Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men: hij is door een demon bezeten. Nu is de mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel. En nu zegt men: kijk toch eens, wat een veelvraat. Wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld. Daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Wee Chorazin, wee Bethsaida. Want als er in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich al lang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafarnaum? Je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven. In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. In die tijd zei Jezus ook: ik loof u, Vader, Heer van de hemel en de aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Dankjewel. Het laatste stukje van Matteüs 11. Ik heb daar de eerste dia van gemaakt voor onze beamelaar. Daar gaan we het vanmiddag over hebben. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom bij mij, zegt Jezus. En het is Matteüs die dat heeft opgeschreven. Maar Lucas niet. En Marcus ook niet. Lucas die schreef het evangelie op voor zijn vriend Theophilus. Zoals je kunt lezen in hoofdstuk 1 van Lucas. Maar Marcus schreef het evangelie, de boodschap van Jezus op, staat er ook bij, volgens het evangelie van Petrus. De moeder van Marcus had in Jeruzalem een enorm groot huis. En in dat huis kwamen de christenen samen, de volgelingen van Jezus. En wie daar heel veel kwam was Petrus. En Petrus preekte daar. Hij vertelde vol enthousiasme wat hij allemaal had meegemaakt met Jezus. En Marcus schrijft het op. Zo ontstaat het evangelie zoals Marcus dat heeft opgeschreven. Vervolgens stuurt hij zijn aantekeningen naar de christelijke kerk in Rome. Dus het evangelie van Marcus, zeg maar, is bestemd voor de gelovigen, voor ons. Het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven is bestemd voor vooral de ongelovigen. Daar is het heel geschikt voor. Ik had een jongen die had verkering met een meisje van onze kerk, of nog steeds. En die zat bij me aan tafel, hè, samen, heel verhaal. En toen zei hij: nou, ik ben nu inmiddels bij Deuteronomium, maar ik vind het wel moeilijk. Ik zei: joh, je moet ook helemaal niet bij Genesis beginnen. Hè, hij denkt dat de Bijbel, en neem hem dat maar eens kwalijk dat het niet zo is. Hij ziet de Bijbel als een boek. Maar het is een boekenkast met allemaal verschillende boekjes. Ik heb tegen hem gezegd, ik zei: weet je wat, je moet het evangelie pakken zoals Lucas dat heeft opgeschreven. Dan leer je Jezus kennen, want Lucas schrijft het vooral op voor iemand die nog volslagen onbekend is met het evangelie van Jezus. Marcus heeft het niet, voor de gelovigen van nu. Lucas heeft het niet, voor de ongelovigen. Alleen Matteüs. En Matteüs schreef het op voor de gelovigen van die dagen, de Joden. Kom bij mij, jullie die vermoeid en belast zijn. En waar waren die Joden nu zo druk mee? Want zo op het eerste gezicht is die tekst, kom bij mij, jullie die vermoeid en belast zijn, een soort evangelie ook voor ons, En het past dan ook vaak heel goed in deze tijd, dat wij ons opgejaagd weten door de agenda, door afspraken, we hollen van her naar der en nou, je kent het allemaal wel. En dan is zo'n woord van Jezus, kom bij mij, die vermoeid en belast is, ik zal je rust geven, dat is een verademing. Ik denk dat dat niet de rust is die Jezus bedoelt. Wat heeft Jezus daar nu mee bedoeld? Want waar waren ze nu zo druk mee, die Joden? Nou, daarom hebben we ook het hele hoofdstuk gelezen. Zij waren ontzettend druk met de vraag of ze wel in de hemel kwamen. Horen zij wel bij het koninkrijk van God? Kom ik er wel? Dat zie je ook aan verschillende vragen van die leerlingen. Je ziet het bijvoorbeeld aan die rijke jongeling in, ik dacht Marcus 10. Die zegt van, heer, wat moet ik doen? Meester, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Dat is iets waar ze mee bezig waren. En dan te bedenken dat ze een lading aan regels hadden, die Joden, waar ze zich aan moesten houden. En daarbij hadden ze ook nog een keer, niet alleen die lading regels, maar ook nog een hele veilige marge eromheen. Dus als je bijvoorbeeld maar 600 meter mocht lopen op Sabbat, dan loop dan voor de zekerheid 500, dan weet je zeker dat je niet tot die 600 komt. En als je dan in onze 10 geboden leest dat de Heer verbiedt om op Sabbat niet zelf iets te doen om vooruit te komen, om er beter van te worden. Maar zorg ook ervoor dat iedereen die van jou afhankelijk is, je zoon, je dochter, je slaaf, slavin, iedereen die bij jou in dienst is, dat die ook niet het in jouw plaats gaat doen. Zoals ik me kan herinneren dat uit vroege tijd, daar wilde je een ijsje op zondag en onze buurjongen geloofde gelukkig niet, dus die kon je dan om een ijsje sturen. Nou, dat is nou, zonder nu negatief te willen doen over de Joden, wil ik helemaal niet doen, maar dat is nu wat in die Joden zat. Dat zat erin. En dat is niet negatief, maar zo waren ze opgevoed, zo dachten ze, dat was hun hele systeem. Je wordt er echt heel moe van. Je mag evenveel knoflook tillen, als dat een koe aan stro in de bek kan dragen, kan hebben. Nou, ik ben een boerenzoon, maar ook ik zou niet precies weten hoeveel stro een koe nu in de bek mag hebben. Geen idee. Je mag een vel papier tillen, maar dat vel papier mag niet groter zijn dan een tolbriefje uit die tijd. Nou, al dat soort regels. Je mocht ook niet iets van de ene in de andere ruimte tillen. Als je bijvoorbeeld iemand die je wilde helpen door hem wat water te geven of drinken, dan mocht je hem niet, iemand die op straat liep, mocht je hem dat niet geven. Dus wat deden ze? Dat past ook wel typisch bij die tijd. Dan zetten ze het in de vensterbank. Hè? Glas had men in die tijd niet. Dus het was gewoon open. Dan tilde je het niet in een andere ruimte. En iemand die daar dan langskwam, die kon het pakken, maar die tilde het ook niet in een andere ruimte. Nou, en zo verzonnen ze elke keer. Maar daar word je toch moe van? Daar word je toch moe van? En dan komt Jezus. En zegt, kom maar bij mij. Tegen de Joden, de kinderen van God van die dagen, die opgejaagd werden door de hoeders, de leiders van de kerk. Kom maar bij mij, zegt Jezus. Lucas heeft het niet opgeschreven. Marcus niet. Nu kun je zeggen, ja, maar misschien is dat wel toevallig. Misschien heeft Lucas het niet gehoord, hè. En ik verbind er nu wel hele grote conclusies aan, dat Matthäus het heeft opgeschreven. Maar lees maar eens in Lucas. Daar staat heel Matthäus zelf. Over het spelen van de kinderen op het plein, staat er ook. Het hele verhaal. En Lucas zegt ook, ik heb nauwkeurig alles onderzocht wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Nauwkeurig onderzocht. Dus dit heeft Lucas wel gehoord. Maar dit is niet bestemd voor Theophilus. Die zit daar niet mee. Die vraagt zich dat niet af. Maar de Joden wel. Ik zal je rust geven. Maar wat is rust? Wat is rust? Kijk, even belangrijk. De Bijbel is het betrouwbare woord van God. Het is een betrouwbaar historisch document. Matthäus, Levi, de tollenaar schreef het op. En die heeft niet gedacht, ik zal die mensen in Veenendaal eens lekker een oor aan naaien, dus ik schrijf iets op wat Jezus helemaal niet gezegd heeft. Nee. Betrouwbaar historisch document. Het probleem zit hem in de eerste plaats ook niet in de vertaling. Die zegt, ja, maar zo hebben wij het vertaald en zo staat het er niet echt, weet je wel. Je kent al die verhalen wel. Maar daar zit het nog niet eens op vast, denk ik. Het zit vast op, wij lezen het in onze vertaling en dan wat moeten wij ermee? Hoe komt dat woord in ons leven? Hoe komt dat woord van Jezus in het leven van elke dag? Wat is nu rust? Nou, natuurlijk heeft Jezus niet bedoeld een fietsvakantie, want die had men in die tijd niet. Maar ik probeer het even naar deze tijd toe te halen. Wat is rust? Nou, voor mij geen fietsvakantie. Nee, ik heb een nieuwe fiets van 15 jaar oud. Hier zitten de eerste banden nog onder. Voor mij geen fietsvakantie. Kijk, wij maken het nu niet mee, maar een enorme regenvakantie. Hè? Is dat rust? Of zoals mijn vader vroeger met de reformatie op zijn hoofd de zondag als rustdag gebruikte. We kennen het beeld van vroeger wel, dat vader op de bank lag. En later hoorde ik van een dominee dat God niet de rustdag had gegeven om op de bank te liggen. Want we krijgen niet één dag om te rusten, maar 7 nachten. Dus niet die ene dag. Dus dat vond ik een prachtige uitspraak van die dominee. Dus ik ging graag door. Maar is dat nu rust? Is dat nu rust? Nou, en daarom heb ik eventjes de taal van de Bijbel erbij gepakt. Het lijkt op het eerste gezicht wat moeilijk en wat ingewikkeld, maar valt allemaal best mee. Je ziet een groot woord staan. En die twee streepjes met dat dakje erop, dat kennen we misschien wel van de wiskundeles. Zeggen we dat is de letter pi, nou dat is de p, inderdaad. Nou, de tweede letter herkennen we wel, die lijkt ook op onze letter, dat is een A, de derde is een U. En dan komt een beetje een gekke letter, een rondje met een streepje, en dat is de S. P-A-U-S. En dan komt een dubbele O, dat is, lijkt een W, maar het is de dubbele O. Dus dan staat er pauzo. Wij kennen dat woord natuurlijk, pauze. Dus Jezus zegt, zo heeft Matthäus het opgeschreven, kom bij mij, ik zal je een pauze geven. En nu is natuurlijk het woord rust goed vertaald. Het woord pauzo is in het Nederlands rust. Maar ik gebruik even dat woord wat Matthäus heeft opgeschreven om ons het gevoel te geven, wat is nu een pauze precies? Wat is een pauze? Die mannen daar, hier vooraan, zitten jullie nog op school? Ja, jullie zitten dan. Zit jij nog op school? En waarom ga jij naar school? Omdat moet van jou, dus ik vind dat fantastisch anders. Ja, nee, maar dat is zo. Waarom ga jij naar school? Hetzelfde als hij, je hebt dezelfde ouders. Maar natuurlijk is het antwoord goed. In de kerk zijn altijd alle antwoorden goed. Waarom ga jij naar school? Of van de overheid, kijk. Om te leren, zeggen ze ook wel eens, hè. Ga jij naar school om te leren? Ja. Ik vind dat natuurlijk wel. Je gaat naar school om te leren. Het is ook nodig en zo. Hè? Dat snap ik allemaal wel. Maar je gaat toch hopelijk naar school voor de pauze? Ja toch? Ik wel. Ik ging naar school voor de pauze. Ik weet niet hoe het met de broeders zit. Maar kerkraad ga je toch ook voor de pauze? Toch? De gevulde koek, de kop koffie. Want wat is er namelijk met een pauze aan de hand? In een pauze doe je de dingen die bij je past. Dan ga je even kletsen, dan ga je even koffie drinken, dan ga je even naar buiten. Dan ga je even rollen, vliegen, dan ga je even iets doen wat bij je past. Even niet van in een pauze doe je waar je zin in hebt. Dat, zo werkt dat niet. Want als je zin hebt om iemand onderuit te halen. Nee, een pauze is dat bij je past. Kijk, en dat is nu wat Jezus wil geven. Jezus zegt, kom maar bij mij. Ik geef wat bij je past. Wat hoort bij een kind van God. Niet dat opgejaagde, maar wat hoort bij jou, wat bij je past. En ik kan dat doen, want, zegt Jezus, ik ben zachtmoedig. En wat is nou zachtmoedig? Nou, dan hebben we een beetje hetzelfde probleem. Het is een leerdienst 's middags, hè. Dus het mag even een beetje... Hij denkt van, oh, wat schoolmeesterachtig. Doen we 's morgens wel anders. Zachtmoedig, dat klinkt zoiets als een zachtgekookt ei, een softie, hè? Weet je wel, ach, een slappeling. Maar het woord zachtmoedig betekent dat niet. Ik had op catechisatie in Spakenburg een jongen en die zei, mijn oma is zachtmoedig. En toen dacht ik, ga ik hem toch eens even vragen, want dan zal hij vast wel zeggen, ah, mijn oma die is, hè, dat is zo'n zachtaardig mensje. En toen zei hij, ik zei, waarom is ze zachtmoedig? Zij heeft alles voor de ander over. Dat is het. Zachtmoedig, wij zijn het woord kwijtgeraakt in de betekenis, maar zachtmoedig betekent niets anders dan dat je alles voor de ander over hebt. En dat doet Jezus. Hij zegt, ik geef je die pauze. Ik geef wat bij je past en ik kan dat doen, want ik ben zachtmoedig. Ik geef mijzelf. We weten natuurlijk, hè, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn één geboren zoon heeft gegeven. Johannes 3 vers 16. Zet er een eentje voor. 1 Johannes 3 vers 16. En dan zie je wat liefde is. Liefde hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven. Die dus alles voor ons heeft gegeven. Dat is zachtmoedig. Jezus die kan. En ik ben nederig van hart. Nederig van hart is een andere... Het is niet kruiperig. Onderdanig. Dat is het niet. Nederig van hart is exact hetzelfde als ouderwets woord ootmoedig. Misschien ken je dat woord nog wel. En het woord ootmoedig betekent dat je het plan van God laat staan zoals God het heeft bedacht. Dat je respect hebt voor hoe God het verlossingsplan heeft bedacht en uitvoert. Dat kun je bijvoorbeeld ook lezen in Matteüs 11, waar staat... dat over dat hele verhaal van het spelen op het plein en de fariseeën vonden Johannes de Doper veel te streng en Jezus veel te aardig, hè, en dat vonden ze allemaal niet goed. En dan staat er, maar de kinderen van God hebben gezegd dat de wijsheid altijd gelijk heeft. En wijsheid staat met hoofdletter. Wijsheid heeft in alle delen gelijk gehad. God heeft gelijk. God heeft een verlossingsplan bedacht, voert het uit door zijn Zoon Jezus Christus en laat dat plan staan. Dus nederig van hart is ootmoedig. God bevrijdt en leef dan als kind van God. Ontvang dat. Dus draai het niet om. Ga niet eerst zelf zwoegen en ploeteren om maar aan die eisen van Gods verbond en Gods plan en te voldoen. Dan draai je het om. Dan word je een soort doe-het-zelf. Dan wil je... Dit is het evangelie vanmiddag. God bevrijdt en hij alleen. En je mag in die bevrijding leven. Niet opgejaagd, maar vrij. Weet je dat dit een prachtig evangelie? Het is toch een geweldig evangelie? Neem mijn juk. Ach. Nou was het zo mooi. En dan wordt het toch zwaar, vind je niet? Neem mijn juk. Maar wat is een juk? Zelfs ik ben 60, ik heb het al niet eens meer meegemaakt dat wij op de boerderij een juk hadden. Ik heb een fotootje op internet gevonden, dit is een juk. Dat kun je op je schouders leggen, het is een plank en dan kun je bijvoorbeeld 2 emmers aanhangen, dan is het minder zwaar om te tillen. Dominee Haak uit Kampen, die lesgeeft in Kampen, die vertelde over een juk. Had hij gezien in het zendingsveld, van allemaal bamboestokken met een touw erom. En dat hadden ze dan op hun schouder. En dan hadden ze aan de voor- en de achterkant hadden ze iets zwaars hangen. En door het lopen veerde dat bamboe en konden ze hele zware dingen gewoon meenemen en ermee weglopen. Dat is ook een juk. Dus wat is een juk? Een juk is niet zwaar. Een juk is juist om wat zwaar is, licht te maken. Dus als iemand zegt, ja dat is mijn juk, dan gebruikt hij dat natuurlijk verkeerd. Dan bedoelt hij van, ja dat is iets zwaars wat je moet tillen. Maar een juk is niet zwaar. En dan zegt Jezus, neem mijn juk. Nou, om het een beetje naar deze tijd toe te halen. Wat is een jurk? Wat kun je ermee? Ik ben een paar maanden geleden met een groep mensen uit de kerk naar Israël geweest. En toen moest ik natuurlijk allemaal dingen bij elkaar rapen, hè, om mee te nemen. Stel je nu eens voor dat ik van de trap af kom met al dat spul en dat ik dat zo meeneem in die bus. En dat ik dat dan in Schiphol op die band gooi, zo, forge. En dat er dan iemand naast mij staat en die zegt, heb jij een ontzettende sukkel? Je had een koffer mee moeten nemen. En dan het liefst zo eentje, hè. Met vier wieltjes eronder. En dan zeg ik, je ziet toch dat ik mijn handen vol heb. Ik kan toch niet ook nog een koffer meenemen? Kijk, niemand reist met een lege koffer. Niemand reist met een lege koffer. En die koffer, dat is het juk. Daar kun je dus alles in stoppen. En dit zegt Jezus, neem mijn juk. Neem mijn koffer. Ik draag het voor je. Stop het daarin. Ik draag het. En Jezus zegt, ik kan dat doen. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leer van mij, zegt Jezus. Doe het zoals ik. Weet je wat je moet doen? Ook alles voor de ander over hebben. Niet als om het eeuwig leven te beërven. Niet om aan de eisen van God te willen voldoen. Om hem maar een goed christen te zijn of wat dan ook. Nee, volg mij na. Doe als mij. Leef als kind van God. Bevrijd. En heb alles voor de ander over. En wees ootmoedig. Draai het plan van God niet om. Hij bevrijdt, hij alleen. En leef dan als kind van God. Wees nederig van hart. En dan zal ik je werkelijk rust geven. Ach, hadden we nu net in de vingers wat nu rust was. En nu zegt Matthäus dat Jezus nog meer zei, namelijk werkelijk rust. Ja, wat is dat dan weer, hè? We hadden net rust, nu werkelijk rust. Nou, wat is werkelijk rust? Ik heb het dan maar weer even opgeschreven. Dat woord kennen we al, hè? Anapausin. Pausin staat erin, pauze, kennen we. Thais van de psychais. Psychais. En psychais is niet psyche. Het Griekse woordje psychais is, ja, het staat in mijn Grieks-Engels woordenboekje als complete life. Alles. Tijd, aandacht, leven, ademen, energie, moed, geduld. Dan zal ik je werkelijk rust geven. Rust voor je ziel. Rust voor je leven. Rust. Ik zal je een eeuwig durende pauze geven. Datzelfde woordje psychais. Ik mocht niet te lang van de ouderlingen. Datzelfde woordje psychais, dat vind je ook in 1 Johannes 3 vers 16. Hij die zijn leven, liefde hebben we geleerd van hij die zijn leven heeft gegeven. Leven, misschien hebben we zelfs gehoord dat leven in het Grieks ook bios is. He, biologie, bios, leer van het leven. Maar hier staat niet bios. Hier staat psychais. Jezus heeft namelijk niet alleen zijn bios gegeven. Hij is niet gestorven op het kruis alleen. Niet zijn leven gegeven zoals een soldaat zijn leven geeft in oorlogstijd. Voor de vrijheid van het volk. Maar zijn hele leven. Elke stap die Jezus zette was een stap van overwinning. Van lijden en pijn en overwinning. Jezus heeft zijn hele leven gegeven. Hij wil ons een eeuwig durende pauze geven. Een pauze dat je mag doen wat bij kind van God zijn hoort. In alles. Nu en morgen. In je denken. In je zijn. Rust voor de ziel. En die rust voor de ziel, dat kun je ook zeggen, nou dat is, weet je wat het ook is? Dat is gewoon leven in het koninkrijk van God. Dat is rust voor de ziel. Of zoals ik net zei, dat is een eeuwigdurende pauze. En wij hebben daar, nou niet wij, Jezus heeft daarvoor een teken ingesteld. Het teken van de doop, waarvan de zendeling Paulus zei, weet je wat het betekent, gedoopt zijn, Romeinen 6? Dat betekent dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan. Want hij heeft gestorven en opgestaan, bevrijd van zonde en schuld, en een eeuwig leven, dat mag je delen met mij. En daarom geef ik jullie, zegt Jezus, een eeuwig durende rust. Doe wat bij je past. Leef als kind van God. Amen. Wij gaan zingen. Dat we ons leven alleen op de Heer Jezus mogen richten. En dat Hij onze zonde aan het kruis heeft geslagen. Lied 939. Wij doen de belijdenis van ons geloof in verbondenheid met de gelovigen van alle tijden, van alle plaatsen. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we Psalm 111, vers 6. Het begin van ware wijsheid is, zo leert ons Gods getuigenis. Zullen we ons geloof belijden? Ik zeg het hardop en jullie zeggen het in je hoofd en in je hart met mij mee. Als ik zeg, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. en in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel en zit daar aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in God, de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt. En ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een leven tot in eeuwigheid. Wij gaan nu samen bidden en als we gebeden hebben, gaan we onze God danken. Dat doen we met ons hart en met onze handen door het geven van onze gaven. En na bidden en danken in gebed en gaven zingen we ons slotlied over de naam van onze God. Ik zal er zijn. Ik stel voor dat wij samen het Onze Vader bidden op de melodie van Ellie en Rickert. En hoewel jullie een geweldige begeleiding hebben, dat is echt om jaloers op te worden, stel ik voor om het Onze Vader samen te bidden zonder muzikale begeleiding.
Onze Vader,
ontvang in geloof de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en de Heer zegent jou. De Heer waakt over je leven. De Heer bewaart je op je pad. De Heer kijkt met vriendelijke ogen en met een vriendelijk gelaat jou aan. En hij geeft jou rust voor je ziel.